Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 111 zingen wij het tweede en het vijfde vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, en het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 2 en 5. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het hooglied van Salomo en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen nu hooglied 3. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 78, het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden de inhoud van uw wetten niet betracht. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat uw Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Hooglied 3. Ik zocht des nachts op mijn leger hem, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, die vonden mij. Ik zeide, heb gij dien gezien die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik hem, die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruideniers? Zie, het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom, van de helden Israëls, die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog. Elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren derzelfde maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt gij dochteren van Sion, den koning Salomo, met de kroon waarmede hij zijn moeder kroonde op de dag zijn bruiloft en op de dag der vreugde zijn harten.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het hooglied van Salomo, het derde hoofdstuk, het negende en het tiende vers. Hooglied 3, vers 9 en 10, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren der zalve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met de liefde, de dochteren van de dochteren van Jeruzalem. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het purperkleurige gehemelte. Het purperkleurige gehemelte. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waar dit gehemelte hangt. In de tweede plaats willen we erop letten wat dit gehemelte biedt. En in de derde plaats willen we erop letten wie onder dit gehemelte schuilt. Het purperkleurige gehemelte. Gehemelte, jongens en meisjes. Je moet denken aan het woordje hemel. De hemel is als het ware een dak boven ons. Een gehemelte. Dat is een bedekking. Dat wordt hier bedoeld. Dat is een soort dak. Een purperkleurig gehemelte. Waar dit gehemelte hangt. Dit gehemelte is het dak van een koets, zullen we zien. In de tweede plaats, wat dit gehemelte biedt. Het is een purperkleurig gehemelte en die kleur is een symbolische kleur. De wagen is geen echte wagen. De kleur is ook een symbolische kleur. Dat heeft wat te zeggen dat dat een purperkleurig dak is. Daar willen we op letten in onze tweede gedachte. En in de derde plaats, wie onder dit gehemelte schuilt. Wie zit er daar nu onder dat dak? Er wordt gesproken hier over de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gemeente, in de prekenserie over de kleuren zijn we toegekomen aan de laatste kleur van de regenboog. En dat is de kleur violet. Vorige keer hebben wij stilgestaan bij de kleur indigo. Dat is donkerblauw. En vanmorgen gaat het over de kleur violet. Violet is paars. En paars is weer hetzelfde als purper. Het is een mengkleur. De kleur paars. Jongens en meisjes, als je met verf bezig bent en je mengt de rode kleur met de blauwe kleur, dan krijg je paars. En soms is het roodpaars als je meer rood erin doet dan blauw. Soms is het blauwpaars als je meer blauw erin doet dan rood. Deze kleur die komt voor ook in verschillende kleurnuances. Het is de kleur van de krokus. Violet. De kleur die wij in het voorjaar overal mogen terugzien. Er zijn wel meer kleuren, alleen die kleuren die kunnen wij niet zien. Bijvoorbeeld na de kleur violet komt de kleur ultraviolet. Maar dat is niet de kleur van de regenboog, want wij zien die kleur niet. Dat is de kleur waardoor je bijvoorbeeld in de zomer een bruine huid krijgt. En er zit ook nog een kleur voor de kleur rood. Voor de kleur rood zit de kleur infrarood. Dat is een kleur die wij ook niet kunnen zien. Dat is een kleur die mensen soms gebruiken als ze een lamp met ultrarood licht gebruiken om als ze spierpijn hebben of iets dergelijks. Maar dat zijn kleuren, daar gaat het in de prekenserie niet over. Dat zijn kleuren die wij niet kunnen zien. Mogelijk, als we deze laatste kleur gehad hebben, dat we nog iets gaan horen over andere kleuren. Want er zijn meer kleuren dan in de regenboog. Ik denk aan de kleur bruin bijvoorbeeld. Ik denk aan de kleur zwart. die wij ook een kleur noemen, hoewel het eigenlijk geen kleur is. Maar vanmorgen gaat het over de kleur violet. Violet is paars. En deze kleur werd gemaakt uit de purperslak. De purperslak is een zeeslak die, als die volwassen is, ongeveer 10 centimeter groot is. En die purperslak heeft de vorm van een horen. Dat moeten we maar onthouden vanmorgen als we straks zien naar de betekenis van de kleur purper. De purperslak heeft de vorm van een horen. En deze horen scheidt een vloeistof af die, als die in contact komt met de buitenlucht, een paarse kleur aanneemt. En die paarse kleur, die is kleurecht. En je hebt heel veel van die zeeslakken nodig om deze kleur te bereiden. Dat betekent dat het ook een hele dure kleur is. Dat deze kleur vroeger ook alleen maar gedragen kon worden, bijvoorbeeld door koningen en door keizers. Van deze kleur werden toga's gemaakt voor keizers, maar de gewone man die droeg niet iets wat paars was van kleur. Dat was veel te duur. Het is een kleur die wij terugvinden in de gewaden bijvoorbeeld van de Rooms-Katholieke geestelijken. Het is ook niet toevallig dat men voor deze kleur gekozen heeft. In de Bijbel komen we deze kleur, want daar gaat het natuurlijk in de prediking om. In de Bijbel komen we deze kleur tegen, bijvoorbeeld in de tabernakel, heel veel. En dan heel veel in de combinatie met scharlaken en fijn getwerend linnen. We hebben daar al op gewezen toen het over de tabernakel ging. Wel 26 keer notabene komt deze combinatie voor in de tabernakel. Het is dus een kleur die alles te maken heeft met de priesterdienst, met het priesterschap en met het altaar. Maar bijzonder is het een kleur die te maken heeft met het koningschap. In de tijd van Gideon droegen de Midianitische koningen purperen gewaden, zo kunnen wij lezen. En Mordechai die krijgt een purperachtig kleed, purperkleurig kleed. En koning Belshazzar, als dat geschrift op de wand is, dan zegt hij dat degene die de betekenis kan uitleggen de derde heerser zal worden en dat hij met purper bekleed zal worden. Dus dat betekent dat hij mag regeren. En wij kennen ook uit het Nieuwe Testament die prachtige geschiedenis van Lydia, jongens en meisjes. De purperverkoopster. Zij handelde in deze kleurstof of in klederen die geverfd waren met deze kleurstof. En nu gaat het vanmorgen in de prediking over de symboliek van die kleur. Een purperachtig gehemelte. Waar hangt dat? Dat brengt ons bij onze tekstwoorden van morgen. Er staat in het 9e vers: de koning Salomo heeft zich een koets gemaakt. We hebben eerder stilgestaan bij het hooglied van Salomo en toen hebben we gezien dat het hooglied niet een gewone geschiedenis is, maar een gelijkenis. En misschien zijn de preken voor sommige mensen ook wel moeilijk, omdat het allemaal beelden zijn. Beelden die je moet overzetten. Dat is eigenlijk met die hele prekenserie over de kleuren zo. Het is symboliek. Het gaat vanmorgen, jongens en meisjes, niet over een echte koning Salomo. En het gaat niet over een echte koets. Dat is maar een voorbeeld. Het gaat in de preek over de Heer Jezus. Hij is de koning Salomo die hier bedoeld wordt. En die koets waar het hier over gaat, dat is de koets die Christus heeft gemaakt. En die koets is een prachtig werkstuk. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 111. Des Heren werken zijn zeer groot. En hij heeft die koets gemaakt niet omdat zijn bruid daarom gevraagd heeft, maar hij heeft die koets uit eigener beweging gemaakt. Niemand heeft die koets besteld. Maar hij heeft die koets gemaakt voor zichzelf en voor zijn bruid en in het bijzonder ook voor zijn vader. Een koets. Wat moeten we daaronder verstaan? Het oorspronkelijke woordje wat hier gebruikt wordt, dat kun je ook door bed vertalen. Of hemelbed. Een bed met een gehemelte. En zo wordt het ook vertaald door de Engelse overzetters. Maar het is maar de vraag of hier een bed wordt bedoeld. Maar gemeente, in vers 7 gaat het ook over een bed. Daar gaat het over het bed van Salomo. En daar wordt in de oorspronkelijke taal een ander woord gebruikt dan hier. Dus als het over hetzelfde bed gegaan zou zijn, dan zou de Heere wel voor hetzelfde woord gekozen hebben. Maar het is iets anders. De koning Salomo heeft niet alleen een bed voor zijn bruid, hij heeft ook een koets voor zijn bruid. Zo hebben onze Statenvertalers het ook vertaald met een koets. En in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, is het ook vertaald met koets. Met een draagkoets. Je kunt verschillende koetsen hebben. Je kunt een koets hebben met wielen. En je kunt een koets hebben die bijvoorbeeld op de rug is van een rijdier of een koets die gedragen wordt. Maar het beeld is in ieder geval een koets die in beweging is. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt. Een koets om in te rijden. Misschien mag je wel een klein beetje denken, jongens en meisjes, aan de gouden koets. Op Prinsjesdag hebben jullie allemaal wel eens iets van gezien, denk ik. Prachtig om te zien als de koning daarin zit met de koningin. De koning met zijn bruid. De Heere heeft ook een koets gemaakt. En hoe ziet die koets eruit? Dat zullen we straks zien. Maar eerst even, wat is nou de betekenis van deze koets? Wat moeten we onder die koets? Want het is een beeld. Het heeft dus een betekenis. Het is niet een echte koets. De ram zegt in zijn verklaring over het Hooglied: wij verstaan door deze koets de weg der verlossing. In het algemeen, voor zoveel die bedacht is in de eeuwige raad Gods. En zo genoemd wordt het verbond der verlossing. En ook voor zoveel hetzelfde aan ons gepredikt en geopenbaard wordt in het evangelie. Dus wat zegt Durham met mijn woorden gezegd? Hij zegt: die koets is het genadeverbond, het verbond der verlossing en de bediening daarvan. Die koets is het genadeverbond en het verbond der verlossing. Dat verbond, dat is door Christus gemaakt. Want hij wordt genoemd het hoofd van het genadeverbond. Hij vertegenwoordigt al de zijnen. Dat verbond is met hem gesloten. In de stilte der eeuwigheid. Het is zijn koets. Hij wordt genoemd de middelaar van het genadeverbond. Zonder hem zou dat genadeverbond er niet kunnen zijn. Hij vertegenwoordigt de zijne om de zijne bij de Vader te brengen. Zonder hem zou dat absoluut niet kunnen. Het is zijn koets. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij wordt ook genoemd de borg van het verbond. De borg van het genadeverbond. De Heere Jezus heeft al de voorwaarden van het genadeverbond vervuld. Voor hem was het een werkverbond. Hij moest lijden, hij moest sterven. Hij moest aan al de voorwaarden van de zaligheid voldoen. Het is zijn koets. Die heeft hij in elkaar gezet. Zonder zijn lijden en sterven, gemeente, was er geen weg tot de zaligheid. Er is maar één voertuig dat ons in de hemel kan brengen. En dat is deze koets. Dit is de koets waar de gelovigen in vervoerd worden naar het hemelse paradijs. Dit is de koets waar Christus zijn bruid in thuis brengt. Gemeente, het werkverbond is verbroken. Die wagen die rijdt niet meer. Die wagen die is door zijn assen gezakt. En er zijn wat een mensen die op weg naar de hemel allerlei duwkarretjes maken. Er wordt wat afgetopt op weg naar de hemel. Maar het zijn allemaal karretjes die je zelf moet duwen. Voorwaarden waar men zelf aan moet voldoen. Waar de mens zich in het zweet moet werken. Dat zijn allemaal karretjes die bereiken het hemelse paradijs nooit. Dat lijkt wel mooi. Maar wat men doet, dat is men maakt van het genadeverbond een nieuw werkverbond. En dat kan niet, het werkverbond is verbroken. Misschien loopt u ook achter zo'n karretje. Maar wat er ook in uw duwkar zit, ik durf u te zeggen, dat brengt u niet in het hemelse Sion. Er is maar één koets naar de hemel. En dat is de koets van Salomo. Dat is het verbond der genade met Christus gesloten. En gemeente, dat is een veilige koets. Die koets die komt aan in de hemelse heerlijkheid. Het gaat over hoogte en door diepte heen. Het gaat over gevaarlijke paden heen. Maar deze koets, jongens en meisjes, zal nooit overvallen worden. Deze koets zal niet verongelukken. Deze koets zal door de assen nooit kunnen zakken. Dit is een veilige koets. Deze koets is in de eeuwigheid al uitgedacht. En daar kan niemand bij. Daarom is die koets ook zo veilig. Niemand heeft dat stuk kunnen maken. De duivel heeft dat niet kunnen verhinderen. In een Genesis 3 na de zondeval heeft de zoon al van die koets gesproken. En de vader getuigenis daarover gegeven. Hoe ziet die koets eruit? Waar is die koets van gemaakt? Wel van het hout van de Libanon. Prachtig beeld. Wat groeit er op de Libanon, jongens en meisjes? Misschien weet iemand het nog van de prekenserie van de bomen. Wat groeit op de Libanon? Daar groeien de ceders. De ceders die vervoerd zijn naar Jeruzalem, want van dat cederhout is in de tempel heel veel gemaakt. En waarom werden de dingen in de tempel niet gemaakt van dennenhout, maar waarom werden ze gemaakt van cederhout? Wel, cederhout, dat rot niet. Cederhout is heel duurzaam hout, wat zelfs van de motten niet wordt verteerd. Daar staat het cederhout nog bekend om en het heeft ook een heerlijke reuk. Gemeente, die koets, die is duurzaam, die koets, die rot niet weg. En daarom is die koets zo veilig. Gods verbond is een eeuwig verbond. Het is een duurzaam verbond. Het is van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. Deze koets is gemaakt van de cederen op de Libanon. Prachtig beeld. En de pilaren daarvan, want we hebben een gehemelte, zullen we straks zien. En dat gehemelte, dat moet natuurlijk omhoog gehouden worden door pilaren. En die pilaren, die moeten ook weer op een grond staan. Zo'n koets is natuurlijk één geheel. Het is geen rammelkoets. Maar alles is heel deugdelijk, wat de Heer Jezus heeft gemaakt. En waar zijn die pilaren dan van gemaakt? Die pilaren die zijn gemaakt van zilver. En de kleur zilver hebben we het wel eens over gehad. De kleur zilver, dat is een hele zuivere kleur. Die kleur die wordt wel eens gebruikt ook voor het woord van God. Gereinigd. Zoals het zilver. Je kunt daar niet een onreinheid in ontdekken. Dus die koets die heeft pilaren. Dat gehemelte, dat valt niet naar beneden. Dat gehemelte, dat is bevestigd aan deugdelijke pilaren. En wat zouden nou die zilveren pilaren zijn? Het is beeldspraak. Het is symboliek. Wel, die zilveren pilaren, dat zijn de beloften. Dat zijn de beloften van het genadeverbond. dat zijn die beloften waarvan we samen gezongen hebben. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Die beloften die zullen niet schuiven, die pilaren die zullen niet verschuiven, die pilaren zullen niet omvallen, die pilaren die zullen niet beven. Maar dat maakt deze koets zo ontzaggelijk veilig, die zilveren pilaren, en zo ontzaggelijk schoon. Daar heeft David van gezegd op zijn sterfbed, gemeente, van dat genadeverbond, dat het in alles wel geordineerd en bewaard is. Dat betekent dat er heel goed over nagedacht is, dat er niks aan ontbreekt, dat het volkomen veilig is. Zilveren pilaren. En waarom vallen die pilaren niet om? Want je weet toch niet of die mensen die in die koets zitten, of dat wel gehoorzame mensen zijn. Stel nou eens voor dat die mensen in die koets ongehoorzame mensen zijn. Zakt dat hemeldek dan niet naar beneden? Verongelukt die koets dan niet? Nee, die pilaren blijven gewoon staan. Waarom blijven die pilaren staan? Wel, omdat die beloften aan Christus gedaan zijn. In de stilte der eeuwigheid. En Christus, die is wel gehoorzaam. Christus heeft aan al de voorwaarden van het genadeverbond voldaan. En ook al doen de mensen in die koets daar niet aan, dan wil dat nog niet zeggen dat die pilaren naar beneden storten. In Christus blijven de beloften van het verbond, die blijven ja en amen. Die zijn onveranderlijk en onverbrekelijk. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Oh, wat een heerlijke pilaren. Mensen die in die koets zitten, die hebben zicht op die pilaren. En die mogen weten veilig te zitten. Maar die pilaren, die moeten ook ergens op staan. En waar die pilaren op staan, dat is nog heerlijker, dat is nog mooier. Want die pilaren zijn van zilver. Maar jongens en meisjes, ik zie in de koets van Salomo ook goud. Goud. De vloer is van goud. Het fundament waar de pilaren op staan zijn van goud. Een schitterende vloer. Wat is die vloer? Wat is het fundament van het genadeverbond? Waar zijn Gods beloften op gegrond? Op Gods eeuwige raad? Op Gods eeuwig welbehagen, waar we het in de hervormingsdienst over gehad hebben, gemeente. Heel veel mensen maken het genadeverbond los van de verkiezing. Zij maken van de vloer van de koets van Salomo, daar maken ze een houten vloer van bijvoorbeeld. Maar nee, in die koets van Salomo, daar ligt een gouden vloer. Het is de vloer van Gods eeuwige raad, van Gods eeuwig welbehagen. Het genadeverbond, dat mag je niet losmaken van Gods verkiezend welbehagen. Dan sloop je de koets en dan maak je die pilaren wankel. Want als je die pilaren van die gouden vloer afhaalt, ja, maar dan rollen ze om. Dan is er geen veiligheid in de koets. Dus alles heeft er het met elkaar te maken. Dit is een koets, daar kun je niet aan sleutelen. Daar kun je niet zomaar iets aan veranderen. Dat mag helemaal niet. Het is de koets van de Heer Jezus Christus, die Hij vervaardigd heeft. En het welbehagen des Vaders, dat is het genadeverbond, zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dus door hem, door zijn verdiensten, omdat hij in de eeuwigheid met de Vader overeengekomen is, dat hij alles zou doen voor die uitverkorenen, dat hij alles zou aanbrengen wat nodig is, gemeente. Christus, hij heeft al de voorwaarden vervuld. Alles, alles, alles. Het genadeverbond is geen werkverbond. Het genadeverbond is een genadeverbond. Wat zijn dat mooie dingen. Om dat nou te zien, om daar nou troost van te hebben, ja, dan moet je in de koets zijn. Dan moet je in de koets zijn. Je kunt natuurlijk wel op een afstand met een verrekijker naar die koets kijken. Nou, jongens en meisjes, misschien zijn jullie wel eens naar Den Haag geweest. Dan heb je de koets gezien, de gouden koets. Maar die, als je er niet in geweest bent, dan weet je niet voor de helft hoe die koets eruit ziet. Dan heb je er misschien een hele vage voorstelling van. Want voor wie is dit nu tot troost? Wie mogen dat nu zien? Wie mogen zich daarin verlustigen? Degene die in de koets zijn. Je kunt, heel veel mensen halen de belofte, halen ze uit de koets. Ze halen de pilaren uit de koets. En ze plaatsen die pilaren niet op die gouden vloer. Maar dat mag niet, er valt de koets uit elkaar. In de koets, in het genadeverbond, daar mag men zich verlustigen over de beloften van het genadeverbond. Het welbehagen, dat kun je ook niet losmaken van het verbond. Je kunt pas in de koets je verlustigen over het welbehagen. Begin niet met de verkiezing. Maar in de koets is dat zo'n grote troost als Gods kinderen mogen zien op die gouden vloer die er onder hun voeten ligt en waar de pilaren op staan. Zeker, ik zeg niet dat er geen boodschap is voor degenen die buiten de koets zijn, maar we moeten wel onderscheid maken tussen het wezen van het verbond en de bediening van het verbond. En de bediening van het verbond, daar hoop ik in de derde gedachte nog wel iets van te zeggen. De bediening van het verbond, gemeente, dat is onder alle gedoopten. Maar het wezen van het verbond, en daar gaat het hier vanmorgen over in deze koets. Het wezen van het verbond, dat betreft Gods volk. Dat betreft de uitverkorenen. Dat is voor degenen die in de koets zitten. En die troost die gaan wij hen niet ontnemen. Ik ga niet in de prediking die vloer uit de koets halen. Dat moet u van mij niet verwachten. Ik ga niet in de prediking die pilaren buiten de koets halen. Dat moet u van mij niet verwachten, want dan beroof ik Gods kinderen van hun troost. De koning Salomo, het is zijn werk, heeft zich een koets gemaakt. En dat gehemelte, dat hangt in de koets. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, wat dit gehemelte betekent. Het is een paars gehemelte. Het is gemaakt van purper. Het is een geverfd dak of een geverfd kleed. Ik weet niet precies hoe wij ons dat voor moeten stellen. Maar het is wel een dak, het is een deksel, het is een overdekking. En waarom, jongens en meisjes, waarom zit er op een koets een dak? Je hebt ook open koetsen. Maar dit koets, deze koets en de gouden koets, die heeft een dak. Waarom? Waarom heeft onze auto een dak? Je hebt ook auto's die hebben een open dak. In de zomer rijdt men daar wel eens mee, maar ik ben blij dat mijn auto ook een dak heeft. Waarom? Nou, dat is ter bescherming, dat is ter bedekking. Want als je in een rijtuig zit en er is geen dak en de zon staat op je hoofd te branden, dan is dat helemaal niet aangenaam. Je kunt ook verbranden en stel je voor dat er een onweersbui komt en je hebt geen dak. Dan regen je nat in de koets, je bent in gevaar in de koets, dus het is ter bescherming, het is... Ja, ook voor de warmte, als het koud is, stel je voor dat zo'n koets open zou zijn. Dus dat geeft voor de mensen die in de koets zitten, geeft dat heel veel gemak, heel veel bescherming. En gemeente, zo is het hier ook. Onder dat purperige hemelte, daar bent u veilig. Daar kunt u schuilen. De mensen die in de koets zitten, die hebben geen last van de toren van God. Ze hebben een dak boven hun hoofd. De mensen die in de koets zitten, die worden niet verbrand door de toren van God. Waarom niet? Omdat dat gehemelte, dat houdt die stralen tegen. De plasregens van Gods toren en de bliksemstralen van de wet, die treffen hen niet in de koets. Waarom niet? Nou, omdat ze onder dat dak zitten. daar hebben zij een veilige schuilplaats op weg naar het hemelse Jeruzalem. Wat een heerlijke plaats is dat, gemeente, onder dat paarse dak van de koets. Paars. Waarom is het paars? U zegt misschien, ik had wel rood verwacht eigenlijk. Of wit. Waarom is het paars? Paars is een mengkleur, jongens en meisjes, weet je het nog? En mengkleur die bestaat uit twee kleuren, rood en blauw. En wat was rood? Rood was de kleur van de aarde, weet je nog? Rood was de kleur van het bloed. Rood is de kleur van Adam. Adam betekent rood. Dus rood is de kleur van de mensheid. Rood is de kleur van beneden. En blauw? Blauw is de kleur van de hemel. Dat weet iedereen. Als je naar de hemel kijkt, dan weet je het al. Blauw is de kleur van de hemel. Dus in deze kleur, in het paars, daar komen rood en blauw bij elkaar. Paars is de kleur van de middelaar. Paars is de kleur van de Heer Jezus, die God en mens is in één persoon. De Heer Jezus verbindt de hemel en de aarde aan elkaar. De Zoon van God is vlees geworden. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En gemeente, dan ga ik begrijpen dat het zo veilig is in die koets. Dat de bliksemstralen niet door het dak van die koets heen komen. Want onder de bediening van de Heere Jezus is schuiling te vinden. Hij heeft aan het recht van God genoeg gedaan. Als nou heel die koets er zou zijn en je zou dit gehemelte eruit halen. Dan had je geen veilige koets meer. Dan had je een koets met een open dak. En dan zou je alsnog omkomen. Maar nee, juist ook door dit gehemelte is men zo veilig in de koets. Dit gehemelte dat hangt tussen God en zijn kerk in. Dit paarse gehemelte. Het is de middelaar die tussen God en zijn volk instaat. En als de Vader naar die koets kijkt. Als je nou van boven kijkt naar een rijtuig. Je staat op een brug. Jongens en meisjes, je staat op een brug en je ziet al die auto's onder je vandaan komen. Wat zie je dan? Dan zie je het dak van die auto. En met eerbied gezegd, wat ziet nou de Vader uit de hoogte? Hij ziet het paarse dak van de koets. Hij ziet Christus. En als hij Christus ziet, dan ziet hij niet die zwarte zondaren die daar onder dat paarse dak zijn. Ja, God de Vader weet wel dat er mensen in die koets zitten die zondaren zijn. Zijn niet de beste die in die koets zitten. Geen zwarte zondaren. Maar de koets wordt niet door de bliksem getroffen. Door dat paarse dak, de Heere Jezus Christus. Hij is in het genadeverbond voor de zijne het behoud. Alleen in Christus kan God met zondaren van doen hebben. Purper, paars, is niet alleen de kleur van de middelaar, maar het is ook de kleur van het koningschap. De kanttekening zegt, versta bij dit gehemelte de koninklijke bescherming Gods over zijn kerk. Gemeente, Christus is de vredevorst. Christus is de koning van de zijnen. En daar is mee gespot. Daar is op een vuile manier mee gespot in het lijden van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, toen hebben ze hem een purperen kleed aangedaan. Een purperen kleed, een koningskleed. En waarom hebben ze dat gedaan? Dat hebben ze gedaan om met zijn koningschap te spotten. Pilatus heeft gezegd, ziet u koning? Verschrikkelijk dat men daarmee de spot durfde te drijven. Daar heeft men de Heer Jezus mee getroffen in het hart van zijn koninklijke bediening. Want dat paarse kleed, dat was voor Gods kinderen zoveel waard. Stel nou eens voor dat de Heer Jezus geen koning zou zijn. Dus de mensen die in die koets zitten, gemeente, die zijn veilig onder de koninklijke bediening van de Heere Jezus. De mensen die in die koets zitten, die zijn onder zijn geleide. De koning is ook in de koets. En als de koning in de koets is, ja, dan zal de Vader voor die koets zorgen. Dat kan niet anders. Dat maakt de heerlijkheid van die koets uit. En die koning is zo'n lieve koning. Voor zijn onderdanen, voor zijn bruid. De dichter van Psalm 72 zingt er van David. Van die lieve koning. Hij zegt, noodruftige zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Als zijn geweld of list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Daar in de koets, daar slaat de koning zijn arm over zijn bruidskerk heen. En als rondom de koets het onweer wordt gehoord en de bliksem wordt gezien, dan troost de koning zijn bruid in de koets. Onder dat paarse gehemelte. O, wat zou er van die bruid terechtkomen, was er koning Jezus niet. Maar dat paarse dak, dat wijst op zijn koninklijke bediening. Er ligt nog meer in. Er ligt nog meer in. En wat ligt er nog meer in? Purper. Purper, het is ook de kleur van de rijkdom. Het is de kleur van de statie. Jullie kennen, jongens en meisjes, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus? En wat lezen wij van de rijke man? De rijke man was gekleed met purper. Die man die had zo'n hoge verbeelding dat hij erbij liep als een koning. Hij kocht purperen klederen. Maar dat purperen kleed, dat moet wel een keer uit van die rijke man. Aangrijpend, aangrijpende gelijkenis. Maar het is het symbool van de rijkdom. En gemeente, Gods kinderen in die koets, die zitten onder een dak. Je zou kunnen zeggen, het regent uit dat dak. Het regent zegeningen uit dat dak. Het genadeverbond, dat omvat alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. U moet niet denken dat die mensen het arm hebben in de koets. Je moet niet denken dat er niks te eten is in de koets. Op de reis naar Jeruzalem. In die koets daar is alles wat nodig is. Voor ziel en lichaam beide. Voor tijd en eeuwigheid. Dat zegt dat paarse dak. Denk eens aan de arme man uit die gelijkenis. Die Lazarus. Die komt straks in de schoot van Abraham. En heeft hij het daar slecht? Heeft hij het helemaal niet slecht? Hij is daar aan de ronde tafel en tegen die rijke man wordt gezegd, ja, u hebt u goed ontvangen in uw leven. U hebt toen met een paarskleed aangelopen, maar nu wordt hij vertroost. En dan zijn de rijkdommen van de rijke man, die zijn voorbij, maar dan begint het voor Lazarus. En iets van die rijkdommen van het verbond der genade, oh, die mogen al geproefd worden in de koets, onderweg, op reis. Daar spreekt de koning van met zijn bruid over die rijkdom. Gemeente, dat is zo goed toeven daar in de koets. En die bruid, die krijgt wat van de koning, jongens en meisjes. Moet je thuis maar eens lezen, hoofdstuk 7 van het Hooglied. Daar staat dat die bruid een haarband heeft. En die haarband is van purper. Dus zij krijgt van de koning een purperen haarband. Dat betekent, de koning is koning, maar zijn bruid zal met hem mogen regeren. Hij krijgt van haar ook gezag, koninklijk gezag. Uw hoofd op u is als de karmel en de haarband uws hoofds is als purper. Zij mag zitten tussen de prinsen. De Heere heeft haar, Psalm 113, de Heere heeft haar gehaald uit het stof. Wat zeg ik, de Heere heeft haar gevonden in de drek. in de drek, de mest vuilt en nu in de gouden koets. Dat is zo'n grote tegenstelling, jongens en meisjes, dat is niet te begrijpen. Dat die koning naast zo'n vuile bruid wil zitten in zijn koets. Wat is dat groot? Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Wie onder dit gehemelte schuilt. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 121 en daarvan het derde en het vierde vers. Zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt, de maan bij nacht, de zon bij dag, in koude en gloed verminderen, opdat ze u niet hinderen. Psalm 121, vers 3 en 4. Onze derde gedachte, wie onder dit gehemelte schuilt. Want er staat in het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Een kijkje in de koets. Want we hebben het gehad over het dak, we hebben het gehad over de pilaren, we hebben het gehad over de grond. Maar nou ook even een kijkje in die koets. Hoe ziet het er nou uit in die koets? Het binnenwerk. In een auto, jongens en meisjes, heb je ook een binnenwerk. De stoelen die zijn bedekt en de deuren en alles. En hoe is dat hier in de koets? Het laatste stukje van deze tekst is nog niet zo eenvoudig. Bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Eén ding is wel duidelijk. Het gaat over
de liefde. En het gaat over de dochteren van Jeruzalem. Dat staat er. En gaat het nou over de liefde van de dochteren van Jeruzalem? Of gaat het nou over de liefde tot de dochteren van Jeruzalem? De Engelse vertaling heeft de liefde voor de dochteren van Jeruzalem. Hier staat de liefde van, hoewel onze Statenvertalers in de kanttekening ook spreken over de liefde voor de dochteren van Jeruzalem. Ja, ik denk dat het een het ander ook niet uit hoeft te sluiten. Kijk, één ding is zeker natuurlijk in dat genadeverbond. Dan gaat het alleen maar om de liefde van Christus en niet om de liefde van de bruid. Laat dat duidelijk zijn. En de Heer Jezus heeft die koets gemaakt. Dus als ik de keuze moet maken, dan zeg ik, die liefde, dat is de liefde tot en niet de liefde van. Maar aan de andere kant, als die zwarte bruid in de koets zit, ja, zou ze dan niet lief hebben? Ja, natuurlijk wel, want wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus dan vloeit haar hart ook over van liefde. Dus ik zou het ook niet helemaal uit willen sluiten dat hier niet gesproken zou kunnen worden over de liefde van de bruid tot haar bruidegom. Zijn liefde noopt tot wederliefde. Het gaat hier dus in de eerste plaats, dat wil ik wel vasthouden, het gaat in de eerste plaats over de liefde van de bruidegom. Hij heeft de binnenkant van de koets ook netjes gemaakt. Jongens en meisjes. Hoe ziet die binnenkant van de koets er dan uit? Die koets is gestoffeerd. De deur en alles. De bank waar de bruid op zit is gestoffeerd. En hoe is die gestoffeerd? Nou, de mooiste rijtuigen die zijn gestoffeerd met fluweel. Dat is heel bijzonder. De gouden koets misschien ook wel. Ik ben er nooit in geweest. Ik weet niet hoe die banken eruit zien. Maar deze koets, hoe zijn die banken dan gestoffeerd? Met liefde. Hetzelfde wat er op de banier van de koning staat. Het binnenste was overdekt, het was bespreid met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem. Dus ja, in die koets, daar zit die bruid zo zacht. Die bank is zo zacht. En als ze valt in de koets, die koets die rijdt. Dus misschien dat de bruid wel eens valt in de koets. Dan valt ze zacht. Want ze valt in de liefde. Dat betekent, ze wordt niet uit de koets gezet. Zij kan het verbond der genade niet breken. Ja, als het binnenste van de koets niet bedekt was met liefde, ze zou haar nek breken. Als het binnenste van de koets niet bezet was met liefde, ze zou eruit gezet worden. Maar ze wordt er nooit meer uitgezet. Nooit meer. David die zegt op zijn sterfbed, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt. David zegt van zichzelf, er deugt niks van mensen, van mij deugt niks. Maar hij wordt niet uit de koets gezet. Waarom niet? Omdat het binnenste van de koets is bedekt met liefde. Daarom is David er ook niet uitgezet. Want de liefde bedekt alle dingen. De liefde bedekt ook de zonde van David. De liefde van Christus bedekt de zonde van zijn kinderen. En ja, dat maakt die koets zo veilig. Daar mag de gelovige zondaar rusten aan de borst van haar bruid, overdekt met liefde. Bent u in de koets? Gemeente, mensen hebben het over de belofte, mensen hebben het over de liefde, mensen hebben het, maar dat, ja, dat is in de koets zo. Dat is in de koets zo. En ik gun iedereen, ik gun heel de gemeente een plaats in de koets van Salomo. Maar wat ik niet laat doen, gemeente, want dan word ik fel. Ik laat niet de koets van mijn koning slopen. Ik laat niet de verbanden van de koets uit elkaar trekken. Want dan is Gods volk is de troost kwijt en dan komt de koets nooit meer veilig aan als we dat al zouden kunnen slopen. Maar laten we dan eerlijk zijn en zeggen, ja, als deze koets ons niet bevalt, dan zou ik zeggen, bouw uw eigen karretje. Ga in uw eigen trapwagen naar de hemel toe. Maar blijf van de koets af. Want in mijn geloof komt niemand in de hemel in een ander voertuig dan alleen in de koets van het verbond der genade. En in die koets, daar is het zo heerlijk, dat mag ik u voorstellen vandaag. En ik mag ook zeggen, gemeente, dat er plaats is in de koets, dat er ruimte is in de koets. Want als die koets vol was, dan hoefde ik niet meer de preekstoel op. Maar om in de liefde van Christus te delen, om je te beroepen op de belofte van het genadeverbond en om de vastheid van het welbehagen te ervaren, moet je wel in de koets zijn. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, en als die deuren van de koets opengaan, dan geurt de liefde naar buiten. En die liefde die gebruikt Christus ook om zondaren in de koets te brengen. Dat zijn de nodigingen van het genadeverbond. En de nodigingen van het genadeverbond, ja, dat zijn liefelijke nodigingen. En voor wie zijn die nodigingen van het verbond? Nou, dat is voor de hongerigen. En dat is voor de dorstigen. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Die nodiging is voor de vermoeide. De Heer Jezus die nodigt die vermoeide in zijn koets. Die mensen die geen stap meer zetten kunnen. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ja, en waarom springen die mensen dan niet in de koets? Dat laat je toch maar één keer zeggen, zeker als er zo'n koets voorbij komt, jongens en meisjes. En de deur gaat open en iemand zegt, stap maar in. Wat zou je doen? Je zegt, nou Dominik, dat laat ik maar één keer zeggen. Ja. En als nou je broek onder de vuiligheid zit, zou je dan ook op die mooie banken durven gaan zitten? Of zeg je, dat durf ik niet. De koning moest eens weten wie ik ben. Want dan zou hij dat toch niet tegen mij gezegd hebben. Kijk, nette mensen, deftige mensen, ja. Er zijn heel veel mensen die hebben helemaal geen moeite met de nodigingen van het verbond. Die passen alles op zichzelf toe. Maar ze kennen hun kleed niet wat onder de vuile zonde zit. Ze kennen hun verdorven hart niet. Mensen die dat kennen, gemeente, die durven niet in de koets. Ook niet al zwaait de koning onder de prediking de deur wagenwijd open. Dan zeggen ze, het kan toch niet voor mij bestemd zijn. En dominee Hellebroek die zegt dat zo heel mooi in zijn vragenboekje. Hoe gaat nou die zondaar over in het verbond? Dat gaat over het ingaan in de koets. Dat gaat over de bewuste overgang in het genadeverbond. En dan zegt dominee Hellebroek zo mooi dat de Heere al de zwarigheden van zijn kinderen oplost. Dan staan ze daar met hun vuile klederen en als de koets stilhoudt, dan zegt de koning, kom maar. En dan ruiken zij vanuit de koets de liefde van de koning en hun hart verbreekt, maar ze durven niet. Zoveel zwarigheden, zoveel bezwaren. Maar de koning die lost al hun bezwaren één voor één op. Hij geeft zijn kinderen een plaats in de koets. En daar is het goed toeven. Voor degene die mogen weten in het verbond te zijn. Wat is dat? Dat wil zeggen Christus ingelijfd te zijn. En in hem deel te hebben aan al zijn verbondsweldaden. En gemeente, dan ben ik mijn karretje kwijt. En dan hoef ik niet meer te trappen. En dan mag ik mij rustig laten leiden door mijn koning.
die mij brengen zal in de hemelse gewesten. En die in de koets genoeg heeft om zijn kinderen van hun verleden te troosten, wat ze altijd met zich meedragen. Ook hun eigen gerechtigheden. Want wat hebben ze geprobeerd om buiten die koets zalig te worden. Oh, wat is een mens gelukkig als zijn eigen rijtuig door de assen zakt. Dat gun ik u allemaal, gemeente. U zei, ja, daar kom ik geen meter meer verder. Nee, precies, maar daar moet het nou naartoe in ons leven. Dat je door alles heen zakt wat van jezelf is. En wat van de mens is. Opdat deze koets het enige rijtuig is wat in uw leven overblijft. Liefde tot de dochteren van Jeruzalem. Ja, dan zit er nog wel iets heel moois ook in onze tekst. En dan had ik eigenlijk verwacht dat hier zou staan de liefde tot de bruid. Maar er staat dat de binnenkant van die koets bekleed is met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem. En wie zijn de dochteren van Jeruzalem? Nou, in het Hooglied wordt verschil gemaakt tussen de bruid en de dochteren van Jeruzalem. En de bruid, dat is de bevestigde kerk. De bruid die weet dat Christus haar bruidegom is. Maar die dochteren van Jeruzalem, die durven dat niet te zeggen. Die dochteren van Jeruzalem, die zijn lang zo verzekerd niet als de bruid. De dochteren van Jeruzalem, ja, ik zou ze willen noemen de kleintjes in de genade. Ik zou ze willen noemen de bekommerde kerk. En dat hier nou staat, dat er in dat verbond ook plaats is voor zulke bekommerden. Niet alleen voor de bevestigde kerk, maar ook voor de bekommerde kerk. En het is de koning die vanuit de koets, juist die bekommerde, die nog buiten die koets voortzwerven, nodigt gemeente. Die liefde van Christus, die is niet alleen voor de groten, maar die liefde van Christus is ook voor de kleinen. Wat een heerlijke prediking. Wat een ruim beeld. Maar je moet wel in de koets wezen. En dat is wat ik met alle ernst aan uw harten wil leggen. Sommige mensen zeggen, ach mensen, spring toch op de treeplank van de koets. Dan ga je ook mee. Ja, maar je bent wel buiten de koets. Je kunt op de treeplank staan. Misschien mag ik de treeplank noemen de bediening van het genadeverbond. Dan ben je dicht bij de koets, je bent gedoopt. Maar die op de treeplank staat, die is niet in de koets. Die rolt eraf, vandaag of morgen. Je moet in de koets zijn, gemeente, daar gaat het om. Ik las bij een zeker dominee over deze tekst. Hij zegt, ik vrees dat velen in onze dagen ook met de koets meereizen. Maar dan niet in de koets, maar gezeten zijn op de treeplank van de koets. Zij menen dan, omdat ze dezelfde kant uitgaan, dat ze ook wel zullen aankomen. Maar ze reizen voor eigen rekening. Ze reizen buiten de koets en hebben de schuldovernemende borg nooit nodig gehad in der waarheid. Ze reizen voort met wat godsdienstigheid, met wat vroomheid, goede werken en zonder enig schuldbesef. Zonder enig schuldbesef stappen ze op de treeplank van de koets. In hun prachtige mantels van eigen gerechtigheid. Maar ten diepste hebben ze de koning niet nodig. En zal de koning straks zeggen tegen deze mensen, ik ken u niet van waar gij zijt. Zij kennen de koning niet, maar de koning kent hen ook niet. Die liefde van de koning, die hebben ze nooit. Het is nooit een wonder geworden. Het is zelfwerkzaamheid. Het is een nieuw genade. Een nieuw werkverbond maken. De gemeente, dat doet de koets van de koning tekort. Laten we er met onze handen af blijven. En wat ik u mag prediken vanmorgen, dat is, er is nog ruimte in de koets. Voor stinkende zondaren. Echt waar. Voor misdadigers. Voor onreinen. Voor mensen die hun eigen stank niet verdragen kunnen. Er is nog plaats
in de koets. Die rijdt naar het hemelse Jeruzalem. Amen.